Gemeente, als we een huis gaan bouwen, misschien hebben jullie het wel eens gezien, kinderen, jongens en meisjes. Als er een huis gebouwd wordt, wat moet er dan eerst zijn? Dan moet er eerst een fundament komen waarop dat huis kan staan. Zeker bij ons in de Alblasser Waard, als je dat niet doet, met die zachte ondergrond. Ja, dan moeten er ook nog heipalen onder zijn. Er moet een degelijk fundament zijn. Want anders, dan gaat het huis zakken en dan gaan de muren scheuren. En dan vroeg of laat, dan zal dat huis gaan breken en instorten. Kan niet blijven staan als er geen fundament is onder het huis. Maar stel je nou voor dat er iemand zou zijn bij ons in Nieuw-Lekkerland die een huis aan het bouwen is. En ik zou erbij staan en ik zou zeggen tegen de bouwer, zeg, heb je nou ook een fundament onder dat huis gelegd? En hij zou zijn schouders ophalen en zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet of het eronder zit of niet. Maar ik heb hier in mijn zak, heb ik een tekening van het fundament. Kijk eens, zo'n fundament. Kijk, dat is het fundament voor het huis dat ik bouw. Dan zeg je, ja, maar is het er nou ook echt, dat fundament? Nou ja, dat weet ik niet, maar zo moet het zijn. En dat vind ik genoeg. Dan zouden wij eigenlijk wel ons beginnen af te vragen of die persoon wel helemaal helder is. Of dat hij het wel allemaal goed op een rij heeft. Want iedereen begrijpt toch dat het er werkelijk moet zijn, dat fundament. En zo is het nou ten diepste ook met het geloof. Dat rust niet op gevoelens. Dat rust niet op een verhaal. De apostel zegt ergens, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Geen mooie verhaaltjes die verzonnen zijn, die we ergens uit een boek hebben gehaald. Maar wij hebben het gezien. We hebben het ervaren. Het rust op waarheid. Het zijn feiten. Het is echt gebeurd. Wij zijn getuigen daarvan. Als er straks hier een ongeluk zou gebeuren, ik hoop niet dat het gebeurt, maar twee auto's rijden tegen elkaar, dan kan het gebeuren dat de politie komt en die zegt tegen u, heb u het gezien? Nee, ik hoorde wel wat, maar. En dan zegt tegen u, heb u het gezien? Ja, ik heb het gezien, ik ben een getuige, ik stond erbij, ik heb het gezien. Wel, daarover gaat het, zegt de apostel in dit gedeelte, wij zijn getuigen. Wij hebben het zelf gezien. Wij hebben gezien dat Christus, nadat hij gestorven is als de levende, op deze aarde weer zich heeft getoond. We hebben hem ontmoet. Wij zagen hoe dat hij gegeten heeft. We hebben mogen voelen aan de wonden, aan de littekenen in zijn lichaam. Ja, wij zijn getuigen. Was heel belangrijk dat de mensen die het evangelie gingen verkondigen, dat zij het hebben gezien, dat zij getuigen ervan zijn. Want u weet en jullie herinneren je dat toen het 12-tal moest worden aangevuld, omdat Judas er niet meer was, toen moesten er mensen worden gesteld die getuigen waren van Christus, die het zelf hebben gezien. En de apostel Paulus zegt, ik ben ook een getuige. Hij zegt, ik heb de levende Christus gezien. Hij is aan mij verschenen op de weg toen ik op reis was naar Damascus. Het was wel een vreemd ogenblik. Het was alsof ik een getuige was op een onbegrijpelijk moment. Als een ontijdig geborene. Een kind dat geboren wordt op een moment dat je het niet verwacht. Zo ben ik ook een getuige van Christus die aan mij verscheen op een onverwacht ogenblik. Ongedacht. Maar ik ben een getuige, ik heb hem gezien. Hij heeft met mij gesproken, hij heeft gezegd, Saul, waarom vervolg jij mij? Ik ben een getuige. Heel belangrijk. Waarom is het nou zo belangrijk? In elk geval weten wij dat het zeer is aangevochten, alle eeuwen door. Is het wel echt waar? Is Christus wel echt opgestaan uit het graf? Is die grote steen weggegaan? En is hij uit het graf opgestaan en door zijn vader opgewekt? Ja, we hebben het misschien wel gelezen in de paasdagen die achter ons liggen. Dat er meteen al ook andere getuigen waren. Valse getuigen. Die de leugen hebben verbreid. Omdat ze daar geld voor kregen. Die soldaten die zeiden nee. Dat is niet waar hoor. Want nee. Ze hebben hem gestolen. Blijkbaar hadden de tegenstanders van het evangelie daar groot belang bij. Dat dit feit zou worden ontkend. En die leugen staat er in het Matthäus-evangelie is verbreid tot op de huidige dag. En alle eeuwen door is het ontkennen geweest van de opstanding van Christus uit de dood. Is dat feit ontkend? Waarom is het nou zo belangrijk dat het waar is? Wel, er zijn natuurlijk ook altijd mensen geweest, ik onthoud nog heel goed mijn eerste college Nieuwe Testament in Utrecht. En toen zat ik daar in die collegezaal en de professor die stond voor de klas, voor de studenten en hij zei, kijk, om nou de Bijbel goed te kennen, om nou precies te weten wat er echt gebeurd is, moet je de wonderen eruit weghalen. Je moet het ontmythologiseren, de mythen moeten eruit. En dan ga je zien wat er echt gebeurd is. Al die dingen die eromheen zijn bedacht, die moeten weg. En ik wist natuurlijk dat dat werd gezegd. Maar het was een schok toen me dat werd verteld door een professor. En het was ook een aanvechting. Het slingerde me heen en weer. En toch in die strijd dreef het me ook uit naar de Heere. Dat ik zei, ach Heere, al zeggen ze nou allemaal dat het niet waar is. En toch geloof ik dat het waar is wat u zegt in uw woord. En zo kunnen juist door die tegensprekingen de wortels van het geloofsleven zich dieper slaan in het woord. In die vaste grond. Ik hoop dat u dat ook kent. Want er komt veel op af. Ik hoop dat jullie het ook kennen, jongens en meisjes. Geloof jij dat nog, wat de Bijbel zegt? Geloof jij dat God alles geschapen heeft? Geloof jij werkelijk dat Christus is opgestaan uit het... Geloof jij dat? Ja. Ja, dat geloof ik vast. Waarom geloof je dat nou zo vast? Natuurlijk, je mag dat wel een mooi verhaal vinden. Die mensen zijn er ook geweest. Die zeiden natuurlijk, geloof maar dat het waar is. Als jij er nou troost uit hebt. Maar het is natuurlijk niet echt gebeurd. Dat kan toch niet? Ja, maar weet je dan, hè, in de uren van de duisternis, als je wordt aangevochten en aangevallen, als alles lijkt te wankelen in je leven, en je weet dan niet dat er een levende Christus is in de hemel, die voor jou bidt, en die de dood heeft overwonnen, en die de straf heeft gedragen, en dat het bewijs in... Ja, daar is aan de rechterhand van de Vader, waar zul je troost en kracht vinden? En dat wil de duivel. Ook het christendom is anders als de islam, want Mohammed ligt in het graf. En als het boeddhisme, want Boeddha is dood. Maar Christus leeft. Hij is de levende en dat is de vaste troost van Gods kind in het uur van de aanvechting. De apostel zegt, wij zijn geen valse getuigen. Wat was er dan aan de hand in de gemeente van Korinthe dat hij dit hoofdstuk schrijft? Er waren blijkbaar dwaalleraars gekomen en die zeiden, er is niet een opstanding, een lichamelijke opstanding uit de dood te verwachten. Nee. Ja, er wordt wel gesproken over een opstanding, maar daarmee wordt bedoeld de geestelijke opstanding. Dat wij allemaal moeten opstaan uit de geestelijke dood. En als je een waar gelovige bent, dan ben je al opgestaan. Op zich is dat waar. Wij leren dat ook in Romeinen 6 en op andere plaatsen. Dat wij met Christus moeten worden opgewekt. Dat daar een nieuw leven moet komen. Een totale verandering. Die zo groot is als het verschil tussen dood en leven. Dat we van geestelijk dood, waarin we God niet kennen, geestelijk levend worden. en God leren kennen in Christus als onze God en Vader. Ja, dat is waar. Maar daarmee is niet gezegd dat er niet een lichamelijke opstanding zal zijn. Die is er ook. En dat is ook onwankelbaar vast. Er komt een dag dat alle doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat de graven zullen opengaan. Dat de zee de doden zal weergeven. En dat allen zullen worden opgewekt die gestorven zijn. Zou dat nou echt waar zijn? Ja, dat is vast waar. Dat leert ons de Schrift. En dat is een diepe troost. Maar kan dat dan wel? Er zijn toch mensen die zijn helemaal vergaan tot stof. Anderen zijn verbrand. Sommigen in de diepte van de oceaan. Kan toch eigenlijk niet dat alles weer zal worden opgewekt? Al die doden? Alle eeuwen door? Waarom kan het niet? Wij weten toch dat God door het woord van zijn macht alle dingen uit niets heeft geschapen. Hij sprak en het was er. Er zij licht en het was er. Alle dingen door het woord gemaakt uit niets. Zou het dan te moeilijk zijn voor God om uit stof de lichamen weer te laten verrijzen, vernieuwd, verheerlijkt, volmaakt? Nee, is niet te moeilijk voor de Heer. Het zal zeker gebeuren. En alle gelovigen, voor hen zal het een heerlijke dag zijn om het lichaam en ziel God eeuwig volmaakt groot te maken. Maar hoe erg als je niet door Christus met God verzoend bent, persoonlijk. Wat is dat erg? Want dan zul je altijd zonder God zijn. Altijd buiten God. En vandaag is het een dag dat de zon zo schoon schijnt. Maar ook in het geestelijke dat de Heer zijn genade laat schijnen uit zijn woord. En dat hij zegt, kom nou naar mij toe. En belijd maar wie je bent. En ik zal je maken zoals ik het bedoeld heb. Ja, die dag die komt zeker. Maar waarom ontkenden dan die dwaalleraars dat? Waarschijnlijk heeft het te maken met het denken in de Griekse wereld. Dat men dacht, het kwaad is verbonden aan het lichamelijk zijn. Aan het lichaam. De ziel is in het lichaam gevangen als in een kooi. En het kwaad is er vanwege het lichaam. Maar als die ziel ontsnapt is uit het lichaam, bevrijd van het lichaam, ja, dan is het kwaad ook achtergelaten. Maar dat is niet Bijbels. De Bijbel leert ons dat God ons geschapen heeft. Adam en Eve in het paradijs. Naar lichaam en ziel volmaakt. Goed. Zeer goed. En wij weten vast dat God dat ook weer herstelt. Dat hij dat weer opricht. Dat hij de mensen herschept naar lichaam en ziel. God heeft dat lichaam niet te vergeefs geschapen, maar de mens zal met lichaam en ziel volmaakt, hersteld, God eeuwig groot maken. En daarom grijpt Paulus naar de pen en schrijft hij er tegen in. Hij zegt, het is niet waar. Bedenk toch wat je zegt als je zegt dat er geen lichamelijke opstanding zal zijn. Dat betekent ook dat Christus niet lichamelijk is opgestaan. Dat hij niet is opgewekt uit het graf. En weet je wat dat nog meer betekent? En dan gaat hij al de gevolgen hen tekenen. Hij zegt, het is toch onvoorstelbaar. Dan zijn de apostelen valse getuigen. Hij zegt niet, dan zijn ze misleid. Dan hebben ze zich vergist. Hij zegt, nee, dan zijn ze bedriegers. Dan zijn ze valse getuigen. Want zij zeggen dat ze het gezien hebben. En dat kan toch niet? Oh, ik las ergens in een boek, geschreven, ik dacht door iemand die advocaat is of meester in de rechten, die zegt, als dit feit van de opstanding niet als bewezen mag worden beschouwd, kan nooit meer iets bewezen worden. En Paulus zegt het, er waren op één keer 500 op één ontmoeting die Christus hebben gezien. En sommige leven nog. Ga het maar vragen. Ga het dan vragen. Ga er naartoe. Oh, het is zo vast. Hij zegt, dan zijn wij bedriegers, maar dat kan toch niet? Wij hebben het zwaard ervoor verduurd. Sommige van de apostelen zijn onthoofd. En anderen in de gevangenis geworpen. En weer anderen, die hebben de hele wereld overgereikt. Honger, verdrukking, smaad, verachting, vermoeidheid, ontbering hebben zij geleden. Om deze boodschap van het evangelie, van de levende Christus, die de dood overwon, uit te dragen. En dat, zouden ze dat gedaan hebben om een leugen overeind te houden? Nee, wij zouden dan valse apostelen zijn. Dat is ondenkbaar. Dat is onmogelijk. Ja, er is veel valsheid in deze wereld. Hè? Veel bedrog, veel misleiding. Je krijgt het door je brievenbus heen. De schoonste verwachtingen worden gewekt en het is bedrog. Teleurgesteld leg je het later naast je neer. Maar dit is zo vast, zegt de apostel Paulus. En dat was onze eerste gedachte, valse apostel. Onze tweede gedachte is het geloof te vergeefs. Hij zegt, dan is het geloof te vergeefs. Dan is uw geloof ijdel. De prediking is ijdel. Want in de prediking, en ijdel, dat betekent eenvoudig leeg. Zonder inhoud. Oh ja, en dat is waar. Als in de prediking Christus, de levende, de opgestaande, niet het centrum is, is de preek leeg. Hij zegt, dan is het geloof leeg. Als dat niet het rustpunt is van het hart, het offer van Christus. Ja, dan is het geloof leeg. Is het te vergeefs? En dat kan toch niet? Is het te vergeefs? Dat laat ik het vanmorgen aan u vragen. En aan jou. Is het geloof te vergeefs in je leven? Is het leeg, even? Dat wat het woord uitwerkt, of is er niets in uw leven? Door de kracht van het woord gebeurt. De apostel zegt in de Romeinenbrief, het evangelie is een kracht van God. Er staat een dynamis. Dynamiet hoor je erin. Zo sterk. Dat doet wat wij van nature niet kunnen. En zou dat dan allemaal ontkend moeten worden? Is dat niet waar? Zegt u het nou eens vanmorgen. Is het geloof te vergeefs? Wat betekent het voor jou? Wat is het gevolg geweest? Welke verandering is er in je hart gekomen? Hoeveel troost en vreugde en vrede is er in je hart gevloeid uit de Heer Jezus? Door de Heilige Geest in je hart, door het geloof ontvangen. Is het te vergeefs? Is het leeg? Is het dan niet waar dat daar een ontzaglijke verandering is? Dat God banden losmaakt in je leven. Dat je het soms met de psalmdichter zong. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U, die alleen mij hebt behoed. Is dat niet waar? Is dat bedrog? Is dat een vergissing? Het geloof te vergeefs. Al die martelaren. Die zongen in het midden van de vlammen. Is dat een leugen geweest? Als ze het zongen, dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God. Mijn God. De bron van vreugd. Was het te vergeefs in hun leven? Nee, zegt de apostel. Kan niet. Het is onmogelijk. Waar zijn ze vanmorgen? Waar zitten ze hier in Rotterdam? Die het helder mogen vertellen. Wat hebben we dat nodig in deze tijd waar het zo donker kan zijn? Die het helder mogen vertellen wie Christus is voor hun hart. Die dat door het geloof hebben ontvangen. Alles uit hem. Vrede. Vergeving. Vreugde. Vernieuwing. Bevrijding. Troost. Kracht, licht, leiding, ontdekking, het geloof te vergeefs? Nee, onmogelijk. Maar zegt de apostel, als dat wel zo zou zijn, dan zijn wij nog in onze zonden. Dat betekent dat je die last zelf moet dragen. Of heb je er nooit last van? De psalmdichter zegt, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, die drukt mijn schouders naar beneden. Er was ooit een predikant die bezocht een oud geworden vrouw in een verpleeghuis. En die vrouw die kon niet meer zien, die was blind. En ze zei, dominee, ik kijk elke dag film. Want elke dag gaat mijn leven als een film voor mijn ogen voorbij. En dan denk je aan wat David zegt, die zegt, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En als je dan niet kent de weg Christus, om tot hem te gaan en bij hem te mogen drinken uit de fontein die er is geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Als je nou die last moet dragen zelf die je niet kunt dragen. Als je het nou niet weet wat het is. Mijn schuld die hebt u uit uw boek gedaan. En u ziet geen van mijn zonden meer aan. Wat zou dat verschrikkelijk zijn. Nog in mijn zonde. Niet weer steeds die troost en die kracht van de vergeving te mogen indrinken met volle teugen uit het volkomen werk van Christus. Wat erg. Ja, maar zegt iemand, ik heb een vraag. Want toen Christus stierf van het kruis, toen heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. Dus op dat ogenblik heeft hij toch alles betaald? Had hij toch de straf gedragen die wij hadden verdiend? Heeft hij toch de zonde betaald? Ja, dat is waar. Daar hoefde toch niets meer bij? Nee, dat is waar. Maar waarom was het dan toch nodig dat hij ook werd opgewekt uit het graf en dat wij dat zeker weten? En dan denk je onwillekeurig aan wat er staat in Romeinen 4, vers 25. Die is overgeleverd om onze zonde. Maar die is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wat betekent dat? Stel je voor. Ik weet niet of je het je kunt voorstellen, maar we kunnen er ons iets bij indenken. Dat er iemand dwaalt door de woestijn. Een dorre, droge vlakte. En geen water. En hij heeft zo'n dorst. Hij dreigt te sterven van de dorst. En dan eindelijk. Dan vindt hij een put. Met helder, bruisend, levend water. En hij denkt, gelukkig, daar is water. Maar dan bedenkt hij tot zijn schrik. Die put is meters diep. En hij heeft niets om te putten. En zo moet die arme, verdwaalde zwerver toch nog sterven van de dorst waar het water zo dichtbij is. Nou, zo is het eigenlijk ook met het werk van Christus. Het is vol. Maar nou is hij de levende aan de rechterhand van de Vader, degene die het uitdeelt, die zegt, hier heb je het. Door de prediking van het woord, door zijn heilige geest die alles uit Christus neemt en die het jou geeft. Armen worden met goederen vervuld. Ja, die is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En die zit in de hemel aan de rechterhand van de Vader. En daar is hij het die zijn gemeente regeert, beschermt en onderhoudt. Dat kunnen we niet missen. En weet u waarom het ook zo'n diepe troost is om vast te mogen weten dat hij is opgestaan? Stel je voor, jongens en meisjes, dat er iemand is die in de gevangenis moet gaan omdat je misdaad heeft bedreven. En de rechter heeft gezegd, 3 jaar gevangenisstraf. Wat erg. Maar na 3 jaar, dan zie je die persoon hier lopen door de straten. En dan ineens, dan bedenk je, hé, de straf is volbracht, is gedragen. Ik weet het zeker, want daar loopt hij. De deur van de gevangenis is opengegaan. En dan kan de rechter niets meer tegen hem inbrengen en van hem eisen. De straf is weg. En zo is het een ontzaglijke troost voor de gemeente van Christus. Als zij hem mogen zien in het geloof, zittende aan de rechterhand van de Vader in de troon. Dat zij het mogen horen als het ware uit de mond van de Vader. Dat hij het zegt tot de Zoon, zit aan mijn rechterhand. Dat de Vader zegt, het is genoeg mijn Zoon. Je hebt genoeg betaald. Het is alles voldaan. Nou heb ik niets meer in te brengen tegen de gemeente. Tegen allen die tot de Zoon behoren. Zijn lichaam zijn, zijn gemeente, door het geloof. Maar, zegt de apostel, weet je dat er nog meer voor gevolgen zijn als Christus niet is opgewekt? Dan zijn degenen die in Christus ontslapen zijn, die zijn ook verloren. Die in Christus ontslapen zijn. Dus degenen die waarlijk Christus toebehoorden in dit leven. Die zijn verloren, in Christus ontslapen. Wat eigenlijk een mooie uitdrukking, hè? Ontslapen. Ontslapen, dat is voor hen in volle werkelijkheid, in volle diepte waar. De gelovigen, ja, daar mag je van zeggen, die ontslapen. Die leggen aan het eind van de werkdag hun hoofd neer. Die zeggen met Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof moeten en voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid. Ze ontslapen. Ze mogen hun hoofd neerleggen. En dan straks, op die nieuwe morgen, als Christus de zon der gerechtigheid in volle heerlijkheid zal opgaan, als hij zal wederkomen, als de bazuinen zullen klinken, ja, dan zullen ze opgewekt worden. Dan zullen ze wakker worden. Dan zullen ze eeuwig in het volle licht hem mogen grootmaken en zich in hem verheugen. En de kroon werpen aan de voeten van het Lam. Aan de voeten van de Heer Jezus. Hem de eer geven. O, zegt de apostel, dat zou betekenen dat degenen die in Christus ontslapen zijn, verloren zijn. En dat woord verloren, dat betekent niet tot niet geworden, maar het betekent zonder borg voor God staan. Zonder dat er iemand tussen treedt. Zonder advocaat. Zonder Christus. Die het zegt, ik heb voor hem betaald, dan ze zo voor God staan. Dat betekent verloren, geen been om op te staan, niet kunnen bestaan in het uur van het oordeel. En dat is toch onmogelijk, zegt de apostel. Ja, er zijn er toch die het mogen weten hoe een geliefde op het sterfbed in volle ruimte heen ging. Zou dat dan niet waar zijn? Zou dan die troost wegvallen dat we wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben? Is het dan bedrog dat we ze zagen met de glans van de hemel op hun gezicht in het uur van de dood? Dat ze in hun laatste ogenblik hun armen uitstrekten als om de engelen te ontmoeten die hun ziel droegen in de schoot van Abraham. Droegen naar de hemel. Nee. O, dan zou dat ook niet waar zijn. Onmogelijk. Dat dat niet waar zou zijn. Onze tweede gedachte was een tevergeefs geloof. En de derde gedachte is de ellendigste van alle mensen. Een moeilijke tekst is dat, of niet? Die tekst uit vers 19. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ik vind dat eigenlijk maar een moeilijke tekst, want ik dacht altijd, ja, maar ook al zou er dan niets zijn na dit leven, dan is er toch in dit leven voor Gods kind een leven van troost en vrede, meer dan voor de goddelozen. En de Bijbel zegt dat toch ook. De goddelozen, zegt mijn God, die hebben geen vrede. Maar hoe moet je dan deze tekst zien? En er staat toch ook in de Bijbel enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Er zijn verdrietige dingen voor Gods kinderen, moeilijke dingen. En vreugdevolle dingen. En die zijn er ook voor de goddelozen. En toch, zegt Paulus, als we alleen in dit leven op Christus hopen, zijn we de ellendigste van alle mensen. En is het bovendien ook niet zo dat, ja, dat een kind van God toch geen vrede meer heeft met de zonde, maar daarmee breekt en wil breken. En juist de zonde is toch datgene wat het hart, wat ons innerlijk verscheurt en neerdrukt en depressief maakt. De zonde die verscheurt ons toch emotioneel. Als we daaraan willen vasthouden, want diep in ons voelen wij dat het tegen Gods wil is. Maar met ons verstand bedenken we voortdurend argumenten om maar te kunnen vasthouden aan die zonde die we zo lief hebben. En het verscheurt ons. Het is een last, maar we willen het niet erkennen. Is het niet juist de zonde die alles zo donker maakt? Maar hoe kan dan de apostel zeggen, als we alleen in dit leven op Christus hopen, zijn we de ellendigste van alle mensen? Wel, we kunnen daar een aantal dingen over zeggen. Allereerst moeten we, mogen we ook zeggen, en zeker in die tijd, dat Gods kind ervaart in dit leven druk, verdrukking, vervolging. De Bijbel zegt, wij moeten door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk van God. En alle mensen, allen die God zalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Maar dat neemt toch nog niet weg de vrede die er is. Er is wel veel verdrukking. Maar vervolgens moeten we ook zeggen, de vrede in het leven van Gods kind, de kracht, heeft alles te maken met het toekomende leven. Dat wij weten, het is hier maar kort, het is maar even. Het is eigenlijk maar, zoals de Bijbel ergens zegt, 10 dagen. Het is zo voorbij. En de eeuwigheid is oneindig lang. Een uitnemend eeuwig gewicht van vreugde is er weggelegd voor Gods kinderen. En daaruit vinden ze zoveel troost en kracht dat ze daarop mogen zien. Op die erfenis die wacht op hen. Dus het toekomende leven heeft alles te maken met de vrede. En de vreugde die hier en nu ervaren wordt. Denk maar aan Mozes. Mozes was in Egypte. En hij kon alle rijkdom van Egypte krijgen. Maar hij zei, nee hoor. Nee, hou het maar. Ik wil het niet. Weg ermee. Ik wil horen bij het volk van God. Maar waarom dan Mozes? Wel, zegt hij, laat mij maar versmaadheid hebben en verachting met het volk van God. Want hij zag op de vergelding van het loon. Hij zag dat er een beloning is. Ja, het is genadeloon, dat is waar. En toch is het er. Een loon, een eeuwige, heerlijke, zoete toekomst. Vol van vreugde en licht. Hij zag op de vergelding van het loon. Hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. En dat is toch ook wat Gods kind doet. Zich vasthouden. Gemeenschap hebben met de levende Christus. Te mogen weten door het geloof één te zijn met hem. En daarin zoveel troost vinden. Ja, dus de troost hier heeft te maken met het toekomende. En met Christus die in de hemel is. De levende. Toch kunnen we er nog iets over zeggen. Een kind van God. Die heeft leren zien. Dat het genot. En de vreugde van deze wereld. Zo bedrieglijk is. En zo leeg. Want het gaat snel voorbij. En nadat je het genot van de zonde hebt gehad, is er daarna een diepere leegte. Voel je des te meer ellendig. Het kan nooit je hart verzadigen. En Gods kind, die is dat gaan zien. En die is dus als het ware door het genieten van de zonde heen gezakt. Door al het aards genot en alle aardse rijkdom heen gezakt. Hij heeft gevoeld hoe leeg dat is. Hij heeft er ook zijn hart van losgescheurd, omdat het zijn hart niet kan vervullen. En hij is zijn vreugde gaan zoeken in de levende God en in het toekomende leven. In de gemeenschap met God hier, door Christus. En als nou zo'n kind van God onder ogen zou moeten zien dat het niet waar is dat Christus leeft. En dat er een toekomend leven is met hem. Als hij nou zou moeten zien dat dat bedrog is. Ja, u begrijpt wel, dan is het waar wat Paulus zegt, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dan heb je ook niet dat genot van het ogenblik nog waar je je hart aan laaft. Wat je toch nooit kan verzadigen. En wat je ten gronde richt. Maar dat heb je dan ook niet. Maar je hebt ook niet dat heerlijke genot in de levende God en de verwachting van het toekomende leven. Nee, niks. Dan zijn wij, zegt de apostel, de eindigste van alle mensen. Maar het is niet waar. Is het niet waar? Nee, het is niet waar. Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Oh, wat een geweldige triomfkreet. Ken je daarvan de vreugde, jongens en meisjes? Christus leeft. Hij is opgewekt. Hij is de eersteling. Het bewijs is er. Dat degenen die in hem ontslapen zullen leven, eeuwig leven. En wat is nou het eeuwige leven? Dat is niet alleen wat er komt na dit leven, maar het begint hier en nu. De Heer Jezus zegt, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige ware God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Oh, dat is het eeuwige leven dat je voelt hier en nu in je hart. God kennen, dat is pas leven. Dat verzadigt mijn hart. Dat geeft een onuitwisbare vreugde. Daar wil ik meer van weten. Daar wil ik meer van kennen. Ja, Christus was geen martelaar. Zoals op het seminarium van de kerk ooit een vrouw stond te betogen. Kijk, het was een aardige, goede man. Hij heeft bijzonder geleefd. Maar op het eind van zijn leven is het misgelopen. Toen hebben ze hem aan het kruis geslagen. Nou moeten wij maar proberen om hem na te doen. Nee, dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat hij door de dood het leven heeft verworven, verdiend. En dat ik niet in eigen kracht hoef te proberen hem na te doen. Maar dat ik door zijn kracht meer en meer vernieuwd word om op hem te lijken. Dat is ook het diepe verlangen van al Gods kinderen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Hoef ik niet zelf te doen, maar hij doet het. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ja, wat een rust. Wat een troost, wat een vrede. Om met deze levende Christus te leven, te wandelen. Die de dood en de duivel overwon. Is dat jouw leven geworden? En anders kan het vandaag uw of jouw leven worden. En ook steeds meer en steeds weer. Amen.